Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 33, het eerste vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. Het past op rechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. En wat er volgt, eerste vers van Psalm 33. De schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 13, de versen 1 tot 9 en 18 tot 23. Het gaat over de gelijkenis van het zaad en de uitleg daarvan. De gelijkenis staat in Matteüs 13, vers 1 tot 9 en de uitleg in de versen 18 tot 23. Vooraf doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 8 en daarvan het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat ge aan hem in zoveel gunst gedenkt en 's mens zijn zoon uw teerste liefde schenkt? Het vierde vers van Psalm 8 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 13. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. Omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Vervolgende schriftlezing bij vers 18. Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. De zorgvuldigheden deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing.
We zingen van Psalm 146, de versen 3, 4 en 8. 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, vers 4, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En ook vers 8, het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht. 3, 4 en 8 van Psalm 146. Gemeente, het thema van de preek is de evangelieroeping en haar gevolgen. En daar horen drie gedachtepunten bij: tot wie deze komt, op welke wijze deze geschiedt en wat de vruchten zijn die erop volgen. En daarvoor lezen we eerst de paragrafen 7 tot en met 10 van het derde en vierde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. Waarom ook diegenen, wien buiten, ja tegen alle verdiensten, zo groot een genade geschiedt, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, wie deze genade niet geschiedt, moeten ze met de apostelige strengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden, en die geenszins curieuslijk nieuwsgierig onderzoeken. Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijn die niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept en zelf ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden, van welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Het welk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Matteüs 13. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, wat de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Goden toeschrijven die gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk van zijn Zoon overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Tot zover de Dordtse leerregels. De vorige keer hebben de Dordtse leerregels ons voorgehouden dat het licht dat God in de schepping ontstoken had door onze zondeval radicaal gedoofd is. En dat het licht van de natuur dat nog in ons overgebleven is, net zo min als het licht van Gods wet, genoegzaam zijn ons te brengen tot de zaligmakende kennis van God. Nee, daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig. De Geest die zowel onder het Oude Testament als onder het Nieuwe Testament door de bediening van de verzoening harde harten verbreekt en vijanden tot vrienden maakt. Paragraaf 7 wijst ons er nu op dat niet tot alle mensen deze boodschap van het evangelie komt, zodat ze die kunnen horen. We lezen immers: deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. De Heere had het volk Israël afgezonderd, als het enige volk dat onder het licht van zijn openbaring mocht leven. Psalm 147 zegt dat: hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten die kennen zij niet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kwam de boodschap van het heil tot anderen, zoals bijvoorbeeld Rahab en Rut in Israël werden ingelijfd. Maar Kreeg Israël dan die inzettingen en rechten omdat het een beter volk was dan andere volkeren? Nee, beslist niet. Want we lezen van Israël juist in de Bijbel dat het meest hardnekkige volk was van alle volken. Toch heeft de Heere het lief gehad en tot zijn eigendom verkoren. Niet omdat het zo bijzonder was, maar alleen omdat het God behaagde. U heeft de Heere uw God verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. We weten dat in de bedeling van het Nieuwe Testament op de Pinksterdag deze scheiding tussen Israël en de volken weggenomen is. Het evangelie wordt nu wereldwijd verkondigd. Daarom zegt paragraaf 7 dat de zaligmakende genade nu aan meer mensen is geopenbaard. Maar ook na Pinksteren komt het evangelie niet tot alle volken en is er onderscheid op te merken waar dat niet is. Veel volken zijn van geslacht op geslacht verstoken geweest van de prediking van Gods woord. En veel moeilijk toegankelijke gebieden zijn en worden pas in de laatste eeuwen en ook nog in onze tijd bereikt. Denk maar aan de Yalis op Papua. Hoeveel duizenden zijn gestorven zonder ooit de boodschap van het evangelie gehoord te hebben. Pas gedurende de laatste 50 jaar is in de Balimvallei het woord van de levende God verkondigd. Velen in de wereld hoorden nimmer de boodschap van het evangelie en konden niet zalig worden. De remonstranten hebben zich aan die leer geërgerd. Die ergernis begon al over de verkiezing van Israël onder het Oude Testament. Waarom zou het oude bondsvolk bevoorrecht zijn boven andere volken uit die tijd? Zit hier niet iets scheef? En waarom werden de heidenvolken toen buiten de openbaring van God gehouden? Maar laten we maar niet uit de hoogte op de remonstranten neerkijken. Ligt deze ergernis ook niet op de bodem van ons verdorven hart? Waarom gaat de Heere eigenlijk aan bepaalde volkeren en in bepaalde tijden voorbij? Is God niet onrechtvaardig? Heeft ieder volk er geen recht op om het evangelie te horen? Als we deze vragen gaan stellen, zijn we eigenlijk bezig om de rechtvaardige God voor de rechtbank van ons zondige denken te dagen. En we verstaan niet dat het Gods recht is als hij mensen en volken laat in hun zonden en vervloeking. De remonstranten hadden er overigens hun verklaring voor dat God onder het Oude Testament zich alleen aan Israël openbaarde. Dat volk Israël zou het licht van de natuur beter gebruikt hebben dan andere volkeren. Maar elke gedachte dat de oorzaak in de mens zou zijn, moet worden afgewezen. Israël was beslist niet beter dan zijn buurvolkeren. De oude Inca's in Zuid-Amerika, die vreemdeling bleven van de Bijbel, waren niet minder of slechter dan de mensen uit vele delen van Europa, die gedurende een periode van meer dan 1000 jaar steeds in aanraking zijn geweest met het woord van God. We lezen van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods. God maakt zondaren zalig. De enige oorzaak daarvan ligt in zijn welbehagen en vrijmacht. De Heere zendt zijn woord onder de volkeren, nadat het hem behaagt. Het gaat alles op zijn tijd en op zijn wijze. Hij volvoert zijn raad. Wat is het voorrecht groot dat ook wij het woord mogen hebben en onder de waarheid ervan mogen verkeren. De Heere wandelt ons na. Zijn knechten roepen ons in zijn naam toe. Laat u met God verzoenen. Ook heden klinkt de roepstem van de koning. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Van nature verwerpt elk mens met al wat in hem is deze aangeboden Christus. Het bedenken des vleeses, zo blijkt is ook vandaag vijandschap tegen God. Maar als het woord door de Heilige Geest wordt toegepast, dan vloeit ons hart bij ogenblikken over van verwondering. Ook wij stonden er buiten, Ook wij hadden geen rechten. Het was hopeloos aan onze kant. We stonden voor een muur van onmogelijkheid. Maar God maakte zijn Christus aan mij, vloekwaardige zondaar, bekend. En we mochten het als uit zijn mond horen. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dat is het wonder. God bewijst genade, zeggen de Dordtse leerregels hier, buiten verdiensten, ja zelfs tegen alle verdiensten. Zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend, ontvangen het eeuwige leven. Daarvoor is vanuit de mens geen verklaring te geven. Dat is genade. En Gods kinderen kunnen die genade slechts met een nederig en dankbaar hart erkennen. Ze vragen soms in verwondering, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. En ze moeten met de apostel, zoals we lezen in het slot van deze paragraaf, in de anderen aan wie deze genade niet geschiet, de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden. En die geenszins curieus onderzoeken. Met andere woorden, hier is geen reden tot nieuwsgierigheid. Hier is slechts reden voor ootmoed en aanbidding. Paulus mocht daarin eindigen. Nadat hij in Romeinen 9 tot 11 Gods weg met Israël en de volken had nagespeurd, zonk hij weg in het wonder. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Het is genade dat we van het evangelie weten. En wee ons als we dat niet achten. Dan zal Christus van ons zeggen wat hij zei van Chorazin en Bethsaida. Zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Het is onverdiende genade van God dat we van het evangelie weten. Maar, en dat zullen we er toch meteen aan toe moeten voegen, het is niet alleen een genade die ons aan de grond moet houden. Het is ook een genade die we niet alleen voor onszelf mogen houden. Genade maakt gunnend. Genade maakt als het goed is van ons mensen die erop uittrekken om ook anderen te wijzen op die ene naam die onder de mensen tot zaligheid gegeven is. Het zendings- en evangelisatiewerk is mede in het vrije welbehagen van de Heere opgenomen. De Melaatsen bij de poort van Samaria, die zagen dat de Syriërs hun tentenkamp verlaten hadden, zeiden, we doen niet recht. Deze dag is een dag van goede boodschap en wij zwijgen stil. En toen gingen de stakkers het in de stad Samaria vertellen. Hoeveel te meer zullen wij dan, gemeente, de dag van de grote verlossing verkondigen in de wereld rondom ons? Immers, waar iets genoten mag worden van gemeenschap met God, daar wil je het iedereen wel vertellen. Jezus leeft. En je kunt zalig worden. Wanneer we dus zondags Gods woord mogen horen, dan mogen we dat woord ontvangen als een kostbaar goed. De Heere gaat aan onze gemeente nog niet voorbij. Hij wil ook hier nog jongeren en ouderen roepen. En hij wil blijkbaar ook brengen tot bekering en geloof. Want wij mogen de uitwendige roeping door de verkondiging van het evangelie niet afdoen met de opmerking dat dat slechts een uitwendige roeping is. En dat we er daarom niet al te veel waarde aan mogen hechten. Immers, wat zeggen de Dordtse leerregels verder? Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. En daarop letten we in onze tweede gedachte. Als we zien op welke wijze de roeping door het evangelie geschiedt. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Het is niet de eerste keer dat de Dordtse leerregels spreken over de roeping door het evangelie. In het eerste hoofdstuk klonk het, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. In hoofdstuk 2 lezen we over de beloften van het evangelie die aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid moeten verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. En nu, in dit hoofdstuk, is er opnieuw zo'n uitspraak. Telkens weer benadrukken de Dordtse vaderen die hartelijke nodiging tot het heil. Dat alles maakt duidelijk dat de leer van de uitverkiezing geen belemmering vormt voor de prediking van het evangelie. Integendeel, je kunt de Dordtse leerregels bepaald niet verwijten dat ze een dode lijdelijkheid in de hand werken. Paragraaf 8 wijst op de ruimte die er ligt in de Here. Er is een vriendelijke nodiging die tot allen komt die het evangelie horen. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Kom tot de bruiloft, kom, want alle dingen zijn nu gereed. In paragraaf 7 werd beleden dat het evangelie niet tot allen komt en dat de oorzaak dat het tot ons gekomen is alleen ligt in het vrije welbehagen van God. Daarop richtte zich dan ook direct de remonstrantse kritiek. Ze zeiden, als de zaligheid verbonden is met de verborgen raad en wil van God, dan kan zijn roeping nooit ernstig gemeend zijn. Want als God de mens roept tot bekering en geloof, en als hij dan die bekering en dat geloof niet werkt door de Heilige Geest, dan meent de Heer niet ernstig wat hij zegt. Deze valse beschuldiging ontsproten aan de logica van ons verdorven verstand, wordt echter zonder meer in de Dordtse leerregels afgewezen. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Hier wordt niet alleen gezegd dat de boodschap van het evangelie een ernstig karakter draagt, maar ook dat de roeping die tot ons komt ernstig gemeend is. De Heere zegt, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is, naar hun eigen gedachten. En Paulus verkondigt aan de gemeente van Korinthe, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De Heere komt nooit tot ons met een vrijblijvende verkondiging van het woord. Het is dan ook kwaadspreken aan het adres van God. Als iemand van hem zou durven zeggen dat zijn roeping niet ernstig en welgemeend is. En toch zijn er veel kerkgangers die zo denken. Ons boze hart probeert altijd weer onder de klem van het woord uit te komen. Als de Heilige Geest zich niet bij de prediking van het woord voegt, zo denken we dan, dan word ik niet geroepen. Het is inderdaad waar dat we onderscheid mogen maken tussen een algemene of uitwendige roeping en een inwendige roeping. Maar in ons ongeloof en in onze onbekeerlijkheid maken mensen van deze onderscheiding zo vaak misbruik. We zeggen dan, het is maar de uitwendige roeping. Dat is echter een belediging van de ernst van de Here. Want wat gebeurt er in de roeping door het evangelie? Christus biedt zich daarin aan ieder ten leven aan. Ook al wil niemand hem hebben. Niemand hoeft te denken dat hij of zij een verworpene is. Ieder tot wie het evangelie komt, wordt immers ernstig, hartelijk en dringend geroepen. En is verplicht in Christus te geloven tot zaligheid. We worden geroepen om te geloven dat in de weg van bekering, verootmoediging en belijdenis van zonde bij God genade te verkrijgen is. Die roeping komt heel persoonlijk tot u. De Heere buigt zich tot u neer om u zijn wil bekend te maken. Hij roept ernstig. Hij heeft geen lust in uw ondergang. God wil dat u tot hem de toevlucht neemt. De Heere laat het niet aan uw beoordeling over of u al of niet door hem wordt geroepen. Nee, u wordt ernstig geroepen. Daarom wordt in de bediening van het woord niet alleen gesepareerd tussen bekeerden en onbekeerden, maar klinkt ook de hartelijke oproep in de naam des Heeren tot geloof en bekering. Niemand mag in de bediening van het evangelie met rust gelaten worden. Ja, maar hoe kan God nu alle nodigen en het behoud van alle hoorders willen en toch degenen die niet geloven verdoemen? Als God al van eeuwigheid besloten heeft wie zalig zullen worden en wie niet, hoe kan hij dan allen ernstig roepen tot de zaligheid? Meent de Heer het dan wel echt? Weet u wat Calvijn zegt in dit verband? Om dit te begrijpen is ons verstand nog te klein. We moeten niet proberen om twee dingen met elkaar te vermengen die zo ver van elkaar verwijderd zijn als de hemel van de aarde. Die twee dingen, dat zijn de welmenende roeping op aarde die tot alle hoorders van het evangelie komt en de eeuwige verkiezing in de hemel. Anders gezegd, er is enerzijds Gods onveranderlijke raad die volvoerd zal worden. En anderzijds is er zijn ernstige roepstem die klinkt in het evangelie. Die twee moeten wij niet op één lijn willen brengen. De Bijbel trekt deze twee lijnen. En straks komen ze bij elkaar voor Gods troon. Wij hebben te doen met Gods geopenbaarde wil en zijn liefelijke nodiging in het evangelie. Daarom lezen we in paragraaf 8, want God betoont ernstiglijk en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Denk maar aan de bekende woorden uit Jesaja, waar de Heere zegt, wend u naar mij toe, wordt behouden, al gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wat houdt dat komen tot de Heere en het zich wenden tot God dan in? Het is een zich voor hem verootmoedigen. Het is een hem aanroepen in gebed. Petrus zegt tot hen die op de Pinksterdag verslagen werden van hart, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Altijd gaat bekering, verootmoediging voorop, opdat we ellendig, arm en naakt tot God zouden vluchten, tot hem zullen komen. Dat behaagt de Heere. De Dordtse leerregels zeggen immers, hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. O, wend u dan niet langer van de Heere af, maar zoek tot hem te komen. Zit u met 1000 banden aan de zonde en aan de wereld vast? Rammel dan maar met die kettingen aan de poort van de hemel. Kunt u ook daar niet komen? Laat het dan uw bede zijn. Trek mij, Heere, en ik zal u nalopen. Deze paragraaf spreekt van komen en geloven. Wat is dat, geloven? Dat is niet een bepaalde Bijbelse gedachte voor waar houden, maar het is vluchten. Geloven is vluchten tot Christus. Het is als de bloedvloeiende vrouw komen en de zoom van zijn kleed aanraken. En wat belooft de Heere aan degenen die tot hem komen en geloven? De rust der zielen en het eeuwige leven. Dat zijn twee grote schatten waarvan de Heere Christus steeds weer heeft gesproken. De eerste schat is de rust der zielen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. De tweede schat is het eeuwige leven. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Heeft de roeping door het evangelie altijd die vrucht dat degenen die geroepen worden ook komen en geloven? Nee, helaas niet. Velen komen niet. Maar hoe komt het dan dat er zoveel aan het evangelie geen gehoor geven en dat er anderen zijn die dat wel doen? Hoe dat komt zien we in de derde gedachte, wat de vruchten zijn die erop volgen. Allen die het evangelie horen, worden geroepen. Allen die het evangelie horen, worden genodigd om zich in de weg van bekering en geloof te laten zaligen. Maar velen komen niet. Hoe komt dat toch? De beantwoording van deze vraag in paragraaf 9 is van groot belang voor de prediking en ook voor ons persoonlijke leven. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie. In die goede boodschap is geen enkel gebrek. Ze is zo groot, ze is zo rijk, zo vol en zo heerlijk, Ze komt tot allen die onder het woord verkeren. En ze wijst op hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Om die boodschap te begrijpen heeft een mens geen groot verstand nodig. Wel een verstand met goddelijk licht bestraald en een hart door God geopend. Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om het te kunnen verstaan. Het evangelie is verstaanbaar voor de allereenvoudigsten. Dus uw onbekeerlijkheid is geen gevolg van die goede boodschap van het evangelie. De schuld daarvan ligt al evenmin in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde. Hoe bedroefd was de zaligmaker niet, toen hij wenend uitriep, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kieken zonder de vleugelen vergaderd, en gij lieden het niet gewild? Jezus is een barmhartige zaligmaker. Hij is ook een almachtige zaligmaker. Zijn bloed is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Ontfermend breidt hij zijn handen uit naar zondaren, ook nu. Zou het dan aan Christus liggen, als u moet zeggen nog onbekeerd te zijn? Zou hij er de oorzaak van zijn als u straks onbekeerd zou moeten sterven? Integendeel. Hij zegt, indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Nee, Jezus is niet de oorzaak van uw en van jouw verderf. Moet de schuld van het niet komen en niet geloven dan bij God de Vader worden gezocht? Is hij de bewerker van het ongeloof en van de volharding daarin? Nee, van Gods wegen wordt er niemand beletselen in de weg gelegd. De Heere deelt zelfs verschillende gaven mee. Maar waar ligt de oorzaak dan? Dat vele geroepenen niet komen en zich niet bekeren. De schuld daarvan ligt, zegt paragraaf 9, in degene die geroepen worden. Een mens wil niet komen tot God. Hij heeft de duisternis liever dan het licht. Zijn wil is verkeerd. Zijn bestaan is verdorven. En dat is eigen schuld. Vandaar dat het evangelie door ons boze hart in ongeloof wordt afgewezen. Aan de hand van de gelijkenis van het zaad laten de Dordtse leerregels zien dat dit afwijzen zich op verschillende manieren openbaart. Hoe komt het dat degenen die geroepen worden zich niet bekeren? Van welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Ze maken zich geen zorgen. Geen zorgen over de eeuwigheid, pluk de dag. Maar een mens gaat toch een keer sterven en moet dan God ontmoeten. Wie dan leeft, die dan zorgt. En bestaat God eigenlijk wel? Is er wel een eeuwigheid? Zorgeloosheid. Misschien ook bij ons? Past het niet onszelf op dit punt te onderzoeken? Maakten we er ooit echt ernst mee de Heere te zoeken en aan te roepen? Beseften we ooit met welke ernst, met welke liefde en met welke geduld de Heere ons riep? Gemeente, vragen te over. En laten we ze, wanneer we nog moeten zeggen om bekeerd te zijn, niet meteen naast ons neerleggen. Er kan ook sprake zijn van een tijdgeloof. We lezen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij na een verdwijnende blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Hoe staat dat bij ons, wanneer we menen wel bekeerd te zijn? Bedriegen we onszelf niet? Maar moet die vraag dan ook gesteld worden? Ja, inderdaad. Want reeds onze vaderen wisten dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. Ze lieten daarin eenvoudig Gods woord spreken. Er was zaad dat in de aarde viel, maar het had geen diepte van aarde. Zo zou het ook bij ons kunnen wezen. Is het geloof dat we beleden hebben een zaak van ons hart, niet puur iets van ons verstand, een vrucht van redeneren? Het komt immers aan op een hartelijk omhelzen van het woord van God. Veroordelend en vrijsprekend, in een ware overgave van ons hart. Want anders is het niet alleen een oppervlakkige vreugde, maar ook een kortstondige blijdschap die tekort is voor de eeuwigheid. Het leek een ander hart te zijn, Maar het was nooit een nieuw hart. Anderen verstikken het zaad van het woord door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Een gevaar dat groot is, juist in onze tijd, waarin het leven zoveel lijkt te bieden. De zorgvuldigheden van de wereld, dat is de dagelijkse zorg. De dingen die zo belangrijk zijn dat ze alle voorrang lijken te hebben op de dingen van de eeuwigheid. Je werk, je carrière, je huis, je studie, je gezin, je vakantie. Op zich allemaal wel goed en niet onbelangrijk. Maar mag het voorrang krijgen op de vraag naar onze verhouding tot God? Zegt Jezus niet: zoek eerst het koninkrijk Gods? Om nog maar niet te spreken over de wellusten van deze wereld. Er zijn zoveel dingen die niet direct tot de noodzakelijke en belangrijke dingen van het leven behoren, maar waar we ons hart op richten en onze genadetijd mee verbeuzelen. Komt ooit de vraag aan de orde hoe het staat met onze onsterfelijke ziel? Hoe dikwijls is de vraag naar persoonlijke bekering onderwerp van gesprek in de kring van familie en vrienden? Het zou ontdekkend kunnen zijn onszelf deze vraag te stellen. Er is veel waar we ons druk om maken. We zorgen overal voor. Maar bent u voorbereid op de laatste reis? Zorgvuldigheden en wellusten van het leven, daardoor brengen velen, ja zeer velen, geen vruchten voort. Dat het fout gaat in ons leven met het beantwoorden van de roeping door het evangelie, is niet aan de Heere te wijten. Van zijn kant mankeert er niets aan. Wees echter meer bezorgd over jouw kant. Wat schreef Johannes in het Adventsevangelie? Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Geen vruchten. Ja toch, Gode zij dank wel. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Voor we dat overdenken aan de hand van paragraaf 10, zingen we eerst Psalm 119, vers 65. Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker op doen klaren. Ze geeft verstand aan slechten. Wie het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65. Thank you. Gelukkig, er zijn ook mensen die het woord, en dan met name het vlees geworden woord, wel aannemen. En er zijn er steeds geweest die komen en bekeerd worden. Gods woord keert in dat opzicht nooit ledig tot hem weer. Dat is de eeuwen door zo geweest en dat is heden nog zo. Waar de prediking voortgaat, daar worden er ook bekeerd. En weet u hoe dat komt? Daar zorgt God zelf voor. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, welk de hoogwaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Gode toeschrijven. Als er mensen bekeerd worden, komt dat dus niet omdat deze zondaren beter zijn dan andere zondaren, nee. Heel nadrukkelijk wordt in paragraaf 10 het gevoelen van Pelagius, de tegenstander van Augustinus, afgewezen. Deze Pelagius stelde dat alle hoorders van het evangelie evenveel genade krijgen. Het verschil is alleen dat de een die genade beter gebruikt dan de ander. Hij gebruikt zijn verstand goed. Hij stelt zich open voor de Heilige Geest, zodat God zijn werk kan doen. Hij laat Jezus toe in zijn leven. De mens kan dat ook volgens Pelagius, want hij heeft de vrije wil. God geeft je de kans om te geloven. En daarom, als een mens deze kans nu maar goed gebruikt, dan komt alles in orde. De invloed van Pelagius is vandaag beslist nog niet verdwenen. Maar het gif wordt heden vooral toegepast in een soort homeopathische verdunning. De mens moet met de aangeboden zaligheid doen wat in hem is. Hij heeft door de doop en door het feit dat hij een verbondskind is, toch eigenlijk al de Heilige Geest ontvangen. Hij moet geloven. Het ligt aan de mens of hij het evangelie aanneemt of verwerpt. God zelf doet zeker 95% en hij helpt ons bij die resterende 5% die nog gedaan moet worden. Die dwaling van Pelagius kun je soms maar niet zo gemakkelijk aanwijzen, maar je voelt het aan. Hier wordt de zaak scheef getrokken. Hier ontbreekt iets. Hier is het uiteindelijk de mens die de doorslag geeft. Je hoort zo goed als niets van onwil en van onmogelijkheid. En daarom proef je er ook het wonder niet in. Je wordt er niet warm van. Het is een bekering uit de mens. Het is een bekering waar God niet van weet. Geen geestelijke vruchten, maar namaakvruchten. Bij de profeet Hosea lees je dat ook. Israëls weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Paragraaf 10 wijst op echte vruchten. Als zondaarsharten verbroken worden, als verloren zonen en dochters komen met smeking en geween, als ze door Gods geest geleid worden tot hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Als aan de kant van de mens alles is afgesneden en we dan door geloof met Christus worden verenigd, dan is dat Gods werk. U kunt niet aan de mens toeschrijven. Van de mens geldt uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar tot arme zondaren, zegt Jezus, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Paragraaf 10 beschrijft ons die vruchten. God heeft de zijne van eeuwigheid in zijn grote liefde uitverkoren in Christus. Daarom worden ze in de tijd krachtdadig geroepen uit de duisternis. Onweerstaanbaar worden ze met het geloof en de bekering begiftigd. Liefelijk worden ze overgebracht tot het koninkrijk van Gods Zoon. De Heere geeft maar niet een duw in de goede richting. Nee, hij trekt zijn volk met liefdekoorden. Hij verbreekt hun hart. Hij buigt hun wil. Hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Doet de Heere nog meer? Ja. Hij schenkt ook het geloof. En dan mag je, dan moet je zelfs geloven. En zo onmogelijk als het eerst was om te geloven, zo onmogelijk is het dan om niet te geloven. En wat is dan de vrucht? Dat lezen we in het slot van deze paragraaf. Opdat ze zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. De Dordtse leerregels maken in hun leer de weg vrij tot Gods roem. Wie verkiezing en roeping door het evangelie niet zuiver verstaat, zal ook nooit kunnen komen tot deze roem in God. Maar die het verstaan mag, zal buigen en instemmen met de dichter. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, zo hebben we vanmiddag mogen luisteren naar het woord dat ons verkondigd werd. En daarover ging het ook, over die verkondiging. Dat die verkondiging ook niet zonder vrucht zal blijven, daar staat u zelf voor in. Uw vrucht wordt uit mij gevonden en dan komt alles bij u vandaan. Dan schenkt u alles wat wij het niet aan kunnen brengen, maar wat we ook niet missen kunnen. Heer, we bidden u, al wat ons ontbreekt, schenkt u dat. En geef ook dat we daarom zullen smeken. Dat zegt u toch, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En dan wilt u het geven op uw trouwverbond. Dat ligt bij u vast, Heere. Bij ons is het overtreden. En bij ons is telkens het afwijken van dat verbod. En wij kunnen daar niet voor instaan. En zelfs de vloek van dat verbond kunnen wij niet dragen. Maar dat hebt u willen doen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens lijden en sterven we in deze tijd mogen gedenken. O, we bidden u, Heere, wilt u zijn bloed toepassen aan ons aller hart. Aan de harten van de ouderen, aan de harten van onze kinderen, van de jongeren, van ons allen. U weet dat we dat zo nodig hebben. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, iedere dag weer. Iedere dag weer de voeten wassen. Wilt u het doen, Heren? En mogen we daar ook om verlegen zijn. Wil u aan ons denken in de week die weer begonnen is. Opnieuw zo'n vreemde week. Zo'n week waarin alles toch een beetje anders gaat. En soms ook heel anders dan we ons hadden voorgesteld. Heer, sterkt u in bijzonder hen die aan huis gekluisterd zijn. Vrijwillig of omdat het nodig is. U weet de oorzaak. Bewaart u voor de zonde. We kunnen ze makkelijk gaan mopperen. Zo makkelijk van de toorn ontvlammen. Heer, geef dat we stil zullen zijn voor u. Dat we veel de binnenkamer op zullen zoeken. Om u aan te roepen, aan te lopen als een waterstroom. O, zie zo genadig op ons neer. Verzoen het ons ook van deze middag. Maar zegen wat van u was, waar uw woord geklonken heeft, dat bidden we u. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot de psalm waarmee we ook de preek eindigden. Psalm 89. Het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er volgt. 89 vers 8. Gemeente, opnieuw was het niet mogelijk om op zondag naar Gods huis te gaan. Zo gaan we iets beseffen van wat de kerktelefoonluisteraars soms al jaren moeten missen. Dat hebben we het weinig gewaardeerd. Dat we elke zondag met elkaar mochten opgaan naar de kerk. Om samen te zingen, samen de Here te zoeken en in het gebed en zijn naam te belijden. Het grijpt diep in ons leven. Iemand schreef laatst, het is wel een oefening in het verwerken van teleurstellingen. Dat is waar. Maar laten we in onze binnenkamer niet vergeten om te zoeken naar de diepste oorzaak van al het leed dat we ondervinden. We hebben God op het hoofd misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Laten we toch buigen voor hem die de voeten van zijn discipelen wilde wassen. Tot vernedering, maar ook tot een voorbeeld. Namens de kerkraad vaart de zegen en sterkte gewenst in de persoonlijke, vaak moeitevolle omstandigheden. Wij eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u het troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.